interne keuken.
Dag, Anne-Loor van Bruwane. Je hebt je stem net al even laten horen met die vraag over de economie. Je doseert historische antropologie aan de Universiteit.
Ja, dat is een van mijn vakken. Ja.
Ja, ah ja.
Eigenlijk, mijn brede vakdomein is cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd.
En wat is de vroegmoderne tijd?
Dat is, ja, daar is veel discussie over, maar dat is ongeveer de periode tussen 1500 en 1800.
Ja. En we gaan het hebben over mannelijkheid.
Ja.
De geschiedenis van de mannelijkheid. Ja. Dat is een van de dingen die jou fascineert.
Ja, ja.
En je hebt een filmpje gemaakt voor de Universiteit van Vlaanderen.
Inderdaad.
En daar ging het specifiek over baarden. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een grappig uitgangspunt. Ik ga even een aantal historische periodes opsommen. En jij moet zeggen, baarden of geen baarden. De Grieken?
Baarden.
Ah, toch? Ah, je dacht dat de Grieken geen...
Nee, de Grieken wel, ja.
Ah, ja, de Grieken wel. De Romeinen geen baarden.
De Romeinen geen baarden tot aan Hadrianus, die een grote Hellenist was. Dus dat is dan in de 2e eeuw na Christus. En die dan de baard terug...
Dat was dan eigenlijk de Griekse baard die in ere werd hersteld.
Ja, absoluut. Ja.
De middeleeuwers?
Middeleeuwen is een beetje genuanceerd. Hè. Dus in de hoge middeleeuwen baarden, voor de leken, laat ons zeggen. Maar natuurlijk, een heel belangrijke groep in die maatschappij was de klerus.
Geen baarden
en ook een tonsuur.
Een tonsuur?
Ja, zo'n kruinschering van bovenaan.
Ah, ja, zo'n geschoren kletskop.
Ja.
Renaissance?
Baarden.
De 18e eeuw?
Geen baarden.
De 19e eeuw?
Na 1850 terug baarden.
De 20e eeuw, ja dan.
Eigenlijk geen baarden volgens de theorie. Want dan zegt men van, er zijn natuurlijk wel mannen met baarden in die periode, maar de mainstream is geschoren.
En nu kan alles, geloof ik, hè?
Ja.
De baard is zo een beetje terug.
Ja. Ja.
Goed, is dat interessant? Ja, dat is interessant. Want al dat niet dragen van een baard... Dat heeft te maken met hoe je denkt over je lichaam.
Mm-hmm.
Als man denkt over je lichaam. En dat zegt dus iets over de mentaliteit van die tijd.
Mentaliteit, en het is eigenlijk een communicatiemiddel, hè, want het is natuurlijk iets dat zeer zichtbaar is.
Ik heb nog nooit over mijn baard of mijn afwezigheid ervan gedacht als een communicatiemiddel. Casper, je hebt een baard. Het is de enige baard die rond de tafel. Ja. Wat zeg jij met je baard, Casper?
Ja, daar heb ik ook nog niet zo uitgebreid over nagedacht.
Ja, maar toch word je door andere mensen wellicht in een hokje geplaatst als zijnde een... Als ik met alle respect niet zo goed geschoren man die zo wat non-conformistisch is.
Ja, alleen journalist.
Ja, een journalist.
Ja, nee, het is waar. Er zijn bepaalde beroepsgroepen die een baard dragen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En volgens Christopher Oldstone Moore, man heeft ook een hele lange naam, die heeft daar zo'n theorie van gemaakt dat baarden een teken zijn van autonomie, viriliteit en het geschoren zijn, dat is meer een teken van je gaan voegen naar de sociale normen.
Ah, ja.
Ik vind dat wat kort door de bocht, want ik denk dat het eigenlijk veel complexer is. En dat het echt een soort culturele code is die in een bepaalde periode helemaal iets anders kan betekenen dan in een andere periode.
Dat zal wel zo zijn, ja. Even een stapje terug, want die baardenobsessie van u, dat past eigenlijk in een wetenschapstak, de geschiedenis van de mannelijkheid.
Ja, ja.
Het staat eigenlijk een beetje haaks op de tijdsgeest. Er wordt vooral gepleit voor, we moeten meer aandacht hebben voor de vrouwen in de geschiedenis. De geschiedenis is te veel vanuit een mannelijk standpunt geschreven.
Ja.
En nu doet u zelf een vrouw.
Ja, inderdaad.
Een mannengeschiedenis.
Ja, de heel harde feministische historici zullen hier misschien een probleem mee hebben. Mm. Maar dat is wel een minderheid, want eigenlijk komt die geschiedenis van de mannelijkheid precies voort uit de gendergeschiedenis. Hè. Gendergeschiedenis ontstaat in de jaren 60, 70, hè, een beetje in het kielzog van... de tweede feministische golf. En wat een beetje logisch is, aanvankelijk ging dat over vrouwen. En dus vrouwen, hoe vrouwen leven, wie de belangrijke vrouwen in de geschiedenis waren en zo. Vrouwelijke mentaliteit, vrouwelijke lichaam ook. Maar dan is er recenter wel een reactie op gekomen van dat is heel belangrijk, maar eigenlijk kan je natuurlijk de vrouwelijke seksen en zeker de vrouwelijke gender ook niet zien los van de mannelijke seksen en de mannelijke gender. En dan is eigenlijk de geschiedenis van de mannelijkheid als een soort compliment gekomen. En dus staat zeker niet los van elkaar.
Ja. En ik leer daaruit dat wij, ik heb dat net al toen ik met een econoom sprak, gezegd van wij leken niet economen denken zus en zo. Dat geldt voor historici ook. Leken in de geschiedenis denken dat veranderende patroon, genderpatroon tussen mannen en vrouwen, dat iets hedendaags is. Maar je ziet dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in die twee geslachten, in die twee genders, zie je in de loop van de geschiedenis een aantal keer kantelen.
Absoluut, absoluut. Het is een zeer grote misvatting dat er in de 20e eeuw voor het eerst een soort bevrijding van de vrouw heeft plaatsgevonden.
10.000 jaar de man de basis geweest en de vrouw ondergeschikt.
Absoluut, absoluut. Ik wilde zeker wat er bijvoorbeeld na mei 68 gebeurd is, zeker niet minimaliseren. Maar het is zo dat de geschiedenis, voor alles, ook voor de economie, dat een verhaal is van golven. En niet van een mooie rechte lijn naar een utopische toekomst. Dat is helemaal niet het geval. Hè. Er zijn periodes waarin vrouwen meer rechten hebben. Er zijn periodes waarin de patriarchale maatschappij, zoals we dat noemen, veel sterker was of terug versterkt werd. En dat hangt uiteraard samen met politieke, culturele, religieuze, ook vaak economische contexten. Dus daar speelt van alles een rol in.
En zelfs ook wetenschappelijke contexten. Ja, de kennis van hoe een mannenlichaam en een vrouwenlichaam van elkaar verschillen.
Ja, ja.
Men dacht aanvankelijk dat vrouwen mislukte mannen waren.
Ja, maar dat is eigenlijk het idee van Aristoteles. Hè. Dus de vrouw is een mislukte man. Mm-hmm. Dat klinkt zeer negatief. Maar daar zat wel een soort mogelijkheid tegelijkertijd in. Want dat was dat je uiteindelijk wel kon evolueren als vrouw naar een man.
Jezelf verbeteren tot je het ideaal.
Ja, absoluut. Bereik, ja. Dat kwam nu niet zo vaak voor. Maar er zijn wel gevallen gedocumenteerd van dus meisjes die dan geleidelijk aan of plots soms mannen worden.
Hoe ging dat?
Ja, dat zijn dan van die verhalen dat men op een dag opstaat en toch blijkt over een penis te beschikken.
Bon.
Dat lijkt misschien raar, maar misschien in de context nu vandaag, de transgenders en de binaire of niet-binaire genderverhoudingen, denk ik dat je dat wel kan plaatsen. En het interessante is dat natuurlijk de wetenschap daar een rol in speelt. Mm-hmm. Vesalius bijvoorbeeld, dus die het eerste anatomisch handboek heeft geschreven. Als je dan gaat kijken naar de platen die hij gemaakt heeft van de vrouwelijke geslachtsorganen, dan zie je eigenlijk dat de baarmoeder bij Vesalius dat een naar binnen gekeerde penis is. Dus eigenlijk vanuit dat Aristoteliaanse idee van die kan nog wel eens naar buiten komen.
Dus Vesalius tekende niet wat hij waarnam. Hij tekende wat hij vond, hoe dat het zou moeten zijn.
Absoluut, zoals het heel vaak is met wetenschap. Hè. Wetenschap werkt met modellen. Tegelijkertijd zie je ook in de anatomieboeken van de 16e eeuw dat skeletten van mannen en van vrouwen er hetzelfde uitzien. Hè. Dus daar ging vanuit.
Ja, ja, ja.
En dat gaat dan veranderen in de 18e eeuw op het moment dat men begint te beseffen of een nieuw inzicht heeft dat mannen en vrouwen heel erg van elkaar verschillen, ga je aan het skelet in het boek zien of dat het een vrouw is. Hè, gewoon al aan de houding. Of een vrouw heeft dan een spiegeltje vast of zo. Ja. En een man een dolk of zoiets dergelijks.
Maar zie je het aan het skelet zelf ook het verschil of alleen aan attributen?
Aan die attributen en de pose, hè, de mannelijke of minder mannelijke pose. Dus dat gaat veranderen. Ja, ja. En dus dat is gewoon de manier waarop men zaken voorstelt. Men zegt, en Thomas Laqueur is daar een belangrijk historicus, de ontdekking van de eicel daar een grote rol heeft in gespeeld. Dus in de 18e eeuw ontdekt men de eicel. En dat toen men heeft gezegd van, vrouwen zijn toch wel fundamenteel verschillend van mannen.
Heeft dat dan ook gevolgen voor de maatschappelijke rol van de vrouw?
Ja.
De vrouw aan de haard, is dat...
Dat is een zeer recent fenomeen.
Is het echt?
Ja, absoluut. Natuurlijk, in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd was arbeid en de economie uiteraard heel anders georganiseerd dan vandaag. Hè. Dus de meeste werkten in een huishoudelijke context. Hè. Dus man.
Zowel man als vrouw.
Ja, man, vrouw, gezellen, leerlingen, kinderen. Hè, een ambachtelijke context. En daar werden de taken verdeeld. Hè. Meestal, uiteraard, was de man het hoofd. Meestal, hè, kon ook soms een weduwe zijn. Maar men werkte binnen die huishoudelijke context en binnen die huishoudeconomie. En dat is natuurlijk veranderd hè, in de moderne tijd, met de opkomst van de industrialisering en zo, het uit huis gaan werken. En dan zie je eigenlijk in die periode dat er een nieuw ideaal opkomt, bij de elite uiteraard, vooral dan ook bij de burgerij, van ja, een vrouw moet niet werken, hè, een vrouw blijft thuis. Dat was een statussymbool, dat je vrouw niet hoefde uit werken te gaan.
En dat was een moderniteit.
Dat was een moderniteit.
Dat was nieuw, ja.
En eigenlijk zie je de doorbraak van dat model eigenlijk heel, heel recent. En dat is na de Tweede Wereldoorlog, hè, in de jaren 50 en tot in de jaren 60. En heel recent dat ook mensen die een beetje lager op de sociale ladder stonden, hè, ook in arbeidersmilieus, het zich konden permitteren dat de vrouw niet ging werken. Als een soort statussymbool.
Ja. Het verandert de rolpatronen, ja. Maar het verandert ook de seksuele moraal.
Ja, uiteraard. Ja, ja. Maar we moeten ons niet te idealiserende voorstellingen maken van de seksuele moraal in de middeleeuwen. En in de vroegmoderne tijd, die was zeer strenger, voor de duidelijkheid. Dus het is altijd zo geweest dat er een dubbele standaard was. Hè. Dus dat de man veel meer kon doen of zich veel meer kon permitteren dan de vrouw. Maar wat er wel gaat gebeuren vanaf de 18e eeuw is dat in die burgerlijke milieus eigenlijk de vrouw veel meer gaat weggehouden worden van alles wat potentieel gevaarlijk is. En dat je dus het beeld gaat krijgen van de passieve, onschuldige vrouw. Terwijl men in de vroegmoderne tijd meer het beeld had van een vrouw die onverzadigbaar is, die juist zeer seksueel actief is. Het ultieme voorbeeld is daar de heks van, natuurlijk. Hè? Negatieve zin dan. Dus het beeld van vrouwelijke seksualiteit gaat ook zeer sterk veranderen.
Dus dat was veel actiever. Je zou als leek in de geschiedenis denken dat de vrouw altijd de passieve kant van de seksualiteit heeft vertegenwoordigd. Ja. Maar dat is
hoe dat er natuurlijk reëel in de slaapkamers eraan toe ging, dat kan ik u nu vertellen. Hè? Maar het gaat over het denken daarover en de idealen, de culturele stereotypen. En dan zien we vaak voorbeelden van seksueel onverzadigbare, dominante vrouwen die hun man een beetje onder de knoet houden. Wat men uiteraard niet goedkeurde.
Ah, dat wou ik net vragen. Werden die ook in die rol gerespecteerd?
Men keurde dat niet goed, maar dat was wel het beeld dat men had van de vrouwelijke seksualiteit.
Ja. Terug naar die baarden, want daar zijn we nu ver van afgedwaald. Wat zegt de baard van een renaissance man over de tijdsgeest?
Ja, wel. Ik vind, ten eerste moet je natuurlijk je gaan afvragen waar komt die baard vandaan. En dan denk ik dat eigenlijk wel echt wel van hogerop komt. Want als je gaat kijken wie de eerste mannen zijn die gaan pronken met hun baarden in die periode, dat zijn dan eigenlijk de twee hoogste vertegenwoordigers op aarde, zal ik maar zeggen, de paus en de keizer. Bij de paus is het een beetje gek, hè, want de klerus mocht volgens het kanonieke recht geen baard dragen.
Is dat zo?
Ja? Maar Julius II, en u kent misschien het portret van Raphaël van Julius II, heeft gedurende een heel korte periode, rond het jaar 1510, een baard gedragen. Maar dat was ook heel specifiek, dat was een rouwbaard. En dat was omdat hij de stad Bologne verloren was. De pausen hadden nog wereldlijke macht in die periode. Heeft hij dat uitgedrukt door zijn baard te laten groeien.
Ah ja, weten we dat uit ego-documenten? Heeft hij dat ergens verklaard of zo?
Ja, van ego-documenten weet ik niet. Maar er zijn daar beschrijvingen van die dat heel duidelijk maken dat dat de reden was dat de paus zich een tijd lang niet geschoren heeft.
En dat was uitzonderlijk.
Dat was zeer uitzonderlijk, ja.
Een soort rouwkrans.
Ja, inderdaad. Maar een soort blijvende rouwkrans, ja. En het herhaalt zich met enkele pausen verder. Met Clemens VII, die dat ook doet, hè, dan voor de stad Rome. Ja. Die baard blijft dragen. Hè. En zeer opvallend is dat alle pausen na hem tot 1780 allemaal baarden gaan hebben. Dus het is echt een trend. Die hij daar zet. Hè. Dus de klerus die eigenlijk afwijkt van de eigen idealen.
Ja.
En tegelijkertijd zie je dat Karel V ook een paard begint te dragen.
Keizer Karel.
En dat is heel belangrijk dat u dat zegt. Keizer Karel, want dat is natuurlijk de clue volgens mij. En dus Karel V, als hij geboren wordt, is hij de erfgenaam van het Bourgondische Rijk.
Ja.
En zie je hem op alle voorstellingen als zo, een Bourgondische hertog met zo'n specifiek Bourgondisch kapsel, zo'n soort
paarskopje. Een beetje jommeke.
Ja, inderdaad. Niet echt flatterend, vooral omdat hij ook die beruchte Habsburgse kin had. Zo'n gigantische kin.
Onderbeet.
En dan zie je, ja, inderdaad, het was echt problematisch. Hè, want hij had er ook, ik kon niet goed eten.
Het is een overbeet, denk ik. Ik zei onderbeet.
Ja, ik weet precies de medische term niet. Maar hij kon niet goed eten in ieder geval. Maar wat je ziet, dat hij rond 1530, dus het moment dat hij tot keizer gekroond wordt, dat hij een baard begint te dragen.
Misschien wel om die kind te verbergen, wie weet.
Dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Maar het is natuurlijk zo dat Karel de Vijfde niet alleen keizer wordt, maar ook die hele antieke cultuur terug gaat oprakelen en dat heel sterk ook politiek gaat gebruiken. De antieke cultuur, dus de Romeinen, zijn voor keizer Karel het model om eigenlijk zijn gezag en het gezag van die Habsburgse dynastie te gaan legitimeren.
Maar de Romeinen droegen geen baard.
Maar Hadrianus wel.
Ah ja, de late Romeinen.
Ja, en daar moet wellicht het model
Maar we weten dus inderdaad maar van schilderijen en tekeningen. In welke periode zat er baarden werden gedragen? Ja. Er zijn er niet evenveel schilderijen zonder baarden te vinden als met baarden.
Als ik kijk naar de Renaissance, is dat zeer opvallend dat eigenlijk ongeveer iedereen die daarop staat een baard heeft. Ik heb dan zelf ook eens de proef op de som genomen. Ja. Maar ik denk dat een beetje het probleem met dat onderzoek, hè, want vooral in de Anglo-Saxische wereld wordt daar wel onderzoek over gedaan, maar dat is eigenlijk wel onderzoek dat in mijn ogen wel ook een beetje te sterk gericht is op elitaire bronnen en op de hoge cultuur.
Keizers en pausen.
Ja, wel. En dan de elites, laten we zeggen, de Europese elites. Maar als je dan een beetje verder gaat kijken, dan zie je toch dat het verhaal genuanceerder is. Ik ben dan zo eens gaan kijken naar de schilderijen van Bruegel, die niet realistisch zijn, hè, voor de duidelijkheid. Dat is niet dat Bruegel schildert wat hij direct ziet, hè, maar in ieder geval zijn de details wel realistisch. En dan zie je dat er heel groot verschil is tussen de elite, allemaal met baarden, en dan de boeren, en die zijn dan geschoren.
Ja, ik probeer mij nu de schilderij van Bruegel voor te stellen. In mijn herinnering zie ik erg weinig baarden.
Ja, ja, en als ze erop staan, dan is dat heel duidelijk ook aan de kledij dat dan de heer is of de dorpsheer of zo.
Dus de baard was wellicht ook een soort van
statussymbool.
Ja,
absoluut.
Kasper? Statussymbool, joh. Alor van Bruane, dank u wel. Mannen met baarden. Er is een filmpje over dit onderwerp te vinden op de Universiteit van Vlaanderen. Dank je wel. Interne keuken.